Als het goed is, lukt het, ja. Zo, we gaan lezen uit Jacobus. Ja. Het is nu 3, hè? Ja. Wat is het doel wat ik vanmiddag wil bereiken? Ik moet ook zeggen dat ik niet precies weet hoe dat zal verlopen, want ik ben een beetje in de war, denk ik. Maar mijn vraag is, die ik hoop te beantwoorden, of die u moet beantwoorden, is de God die u dient het waard om lief te hebben? Dat is een goede vraag, hè? Is de God die u dient het waard om lief te hebben? Is het überhaupt mogelijk dat het beeld dat u van God hebt, dat u dat lief heeft? Is dat mogelijk? Dus wanneer je een buurman hebt die bij jou ingebroken hebt, en die dat aan alle toonaarden ontkent, maar je hebt het gezien, dan gaat die buurman jou bloemen geven. Die gaat jou een nieuwe auto geven. Maar je zal hem nooit en nooit lief kunnen hebben. Want je weet dat hij gemeen is. Je weet dat hij een dubbele bodem heeft. Hij heeft gestolen. En alles wat hij doet staat in het teken van... Ja, dat wil ik verbergen. He, dus het is van ontzettend groot belang dat wij een heel goed beeld hebben over wie God is. En zeker de Rooms-Katholiek. Rooms-Katholiek is, die dus een Rooms-Katholieke achtergrond heeft, heeft een godsbeeld meegekregen dat niet gemakkelijk is om lief te hebben. Dat is een God die in je huis met een oog staat en die kijkt in je badkamer en die kijkt in je bed en die kijkt overal. En die ziet jou en zodra jij iets verkeerd doet, pakt hij je. Dus die kan je niet lief hebben. Die proberen je op afstand te houden. Je kan daar wel diep ontzag voor hebben. En je kan er wel bang voor zijn. Je kan er ook echt in het gereel lopen, keurig netjes. Maar lief hebben, ontspannen zijn, dat lukt je nooit. Nou, dat is natuurlijk een cruciale vraag. Is de God die u dient het waard lief te hebben? Ik weet niet of ik dat kan beantwoorden, maar... Maar ik zal u zeggen hoe Jacobus God voorstelt. En dan gaan we lezen even. Vers 5. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die een allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Dus, indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, en dan komt Gods karakter, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. In de Statenvertaling staat er misschien iets anders, staat daar niet... Zonder voorwaarden of zo? Overvloedig staat er. Ah ja. Maar het wordt ook eigenlijk bedoeld eenvoudig weg zonder navraag te doen. Het is God geeft. God is dus een gevende God. Gods karakter is een gevend karakter. Alles in God staat in het teken van geven. Nou, het is best wel heftig als je dat schrijft aan mensen die verstrooid zijn. Best wel heftig. Als je dat zegt tegen onze Iraanse vrienden die hun land hebben moeten verlaten. Dat is best wel heftig. Ja. En toch zegt hij dat. En in vers 16 zegt hij, dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Pas op, zegt hij, dat je niet dwaalt. Dat je niet een verkeerd godsbeeld hebt. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten. Dat is een geweldige uitdrukking. Hè? Vader. Hè? Dat is Nou, weer voor onze Iraanse vrienden. In de islam is dat een verschrikkelijke uitdrukking. Dus de islam zegt dat een van de grootste godslasteringen is. Christenen noemen God vader. En zij vermengen dat een beetje. Ze hebben daar ook een verkeerd beeld van. Maar God is geen vader. In de islam heeft God 99 namen. En de ene naam houdt God voor zichzelf. Maar de ene die ontbreekt is vader. Die heeft hij niet. En terwijl in het christendom is God een vader. Dat is heel indrukwekkend. Nou, best wel heftig ook. Ook voor jezelf. Hè? Ik heb u vanmorgen verteld, mijn vader was psychiatrisch patiënt. Ja. En een geweldige vader heb ik gehad. Een man heel intellectueel, heel sterk. Een man gods eigenlijk, ook in zijn vertrouwen op God. Maar helemaal in de war. Ik ken mijn vader van iemand die zich opsloot in zijn slaapkamer, 3 dagen lang. En een grote samenkomst had in zijn gedachten. Maar zo beleefde hij dat. En dan werd hij tot hoge priester gewijd. En wij waren in huis met 10 kinderen en wij konden daar niet binnen. Hij had heel zijn deur gebarricadeerd. Er stond compleet vol met stoelen. En we waren bang dat als we het zouden openen, dat hij misschien wel grote ongelukken zou maken. Maar ze durven het ook niet. Zei altijd, je moet me rust laten, ik word tot hoge priester gewijd. Nou, daar ben ik mee opgegroeid. Dus ik heb een heel weg af moeten leggen van het begrip vader een klein beetje te begrijpen. Zijn notabene, dat is nogal een klus. Een vader was voor mij iemand die rare dingen deed. Nou, is dus de God die u dient het waard om geliefd te worden. Kan je je daar aan toevertrouwen? Dat beeld wat u hebt over God, durft u daar in die armen te liggen? Of hoopt u dat? Bent u daar voortdurend mee bezig om dat te verdienen? Om God daar ervan overtuigen dat hij dat moet doen aan je? Een tweede belangrijk ding is, wat vanmiddag is. Heeft u werkelijk door hoe diep wij gevallen zijn als mensen? En dat wij dus geen enkele en ook geen enkele verdienste hebben. En dat als God ons aanvaardt, het genade is. Compleet genade. En de apostel Paulus zegt, aan Timotheus zegt hij, moet je luisteren. Aan mij, zegt hij, is de grootste genade gegeven aan. Als een voorbeeld voor allen. Omdat de hele wereld zou weten dat ze gered kan worden. Want ik was het diepste gevallen. Ik was een vervolger. Ik was een opstandeling. Ik heb verschrikkelijke dingen gedaan. Ik heb gemoord. Ik heb mensen vernederd. Ik heb gezinnen uit elkaar gereten. En mij is genade geschonken. Ik ben de geringste van alle apostelen. Ik ben niet waard een apostel genaamd te heten. Maar mij is genade geschonken. En ik heb meer gearbeid dan zijn allen, doch niet ik, zegt hij, maar de genade van God die in mij is. Ja. Nou, het is geweldig om genade van God te kennen. Geloof je werkelijk in genade? Nou, wil je dus een zinvol leven hebben, moet je dus een juist beeld van God hebben en een juist beeld van jezelf. Nou, laat ons eens gaan zoeken. Daarvoor heb je dus, zegt de Bijbel, de wijsheid nodig. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet. Wijsheid betekent een juist godsbeeld krijgen. En hier wordt dat zo prachtig gezegd. Een juist godsbeeld. Nou, we gaan eens kijken naar die wijsheid. Die gaat koralen te boven. Een juist godsbeeld. Ga eens met mij naar het boek Job. Het boek Job. Dat ligt net voor de psalmen. Psalmen, Job, dat is het oudste boek in de Bijbel. Dat is een prachtig boek. Maar wat is nu de kern van dat boek? Waarom staat dat boek nu in de Bijbel? Wat wil dat nu eigenlijk aan ons duidelijk maken? Nou, dit moet wel indrukwekkend zijn, want God neemt hier een onvoorstelbaar risico. Wat gebeurt er? Er staat in hoofdstuk 1, vers 6, Job 1, op een zekere dag, nu kwamen de zonen Gods, dat zijn de engelen, om zich voor de Heere te stellen. En onder hen was ook de Satan. Nou, ik weet niet of dat Satan werkelijk was, in de zin van dat hij dat persoonlijk was, omdat het hier met een lidwoord staan. Waarschijnlijk zijn dat afgevaardigden van Satan, maar dat doet er niet toe. Hij heeft ze geïnstrueerd en de Heere zeide tot Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere, van de zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is zo vroom, is als hij, zo vroom en oprecht, God vrezend en wijkend van het kwaad. God was toch wel trots op Job. En de Satan antwoordde, de Heere, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt gij gezegend. En zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit, of hij u daar niet openlijk zal vaarwel zeggen. Nou, is geweldig, een test. Wat wordt hier gevraagd? Hier wordt iets neergezet wat zo essentieel belangrijk is. Want hier gaat het om de vraag of Satan gelijk heeft in zijn opinie over God. Hij zegt tegen God, God, je hebt Job omgekocht. Jij hebt Job gezegend. En daarom dient Job je. En als je die zegen wegneemt, dan dient hij je niet meer. God, je bent een corrupte God. Je bent een machtswellusteling. Je bent een God die iets doet om je een naam te maken. En Satan redeneerde uit zichzelf. Ja. En God zegt dan, wel, dit is zo'n principiële vraag. Ik wil die, Job is het oudste boek in de Bijbel. Job leefde eigenlijk nog in de buurt van de tijd van Noach, voor Abraham. Dus het is een meest principiële vraag. Is God corrupt? Waarom dient Job God? Waarom dient u God? Waarom dien ik God? En Satan zegt, neemt van Wout alles af. En dan ga je vervloeken. Dat zegt de wereld ook. We zeggen, nu weet ik dat God niet bestaat. Want, en dan zeggen ze wat ze overkomen is. En wat ze overkomen is indrukwekkend soms. Ja, er was ook een man bij ons die een kind verloren heeft. En zegt hij, nu is het duidelijk dat God niet bestaat. Dit kan God niet toelaten. En hij verliet God. En Job zijn vrouw zegt tegen hem, verlaat gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zeide tot haar, zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij. Waarom zegt Job dat? Waarom zegt Job tegen zijn vrouw, je bent principieel verkeerd. Je snapt niet waar het om gaat. Waar gelooft God in? Gelooft hij in Job? Of gelooft hij in iets anders? Wat betekent dat nu, gelovige te zijn? Wat betekent het in je leven dat je wedergeboren bent? Nou, en dan staat er in vers 13. Op een zekere dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van zijn broeders, de eerstgeborene, kwam een bode tot Job en zeide, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen dichter erbij aan het grazen. Toen de Sabeërs een inval deden, en ze roofden en de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards. Ik alleen ben ontkomen om het aan u te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, het vuur Gods viel dan de hemel en verbrandde de schapen en de knechten en verteerde ze. Ik alleen ben ontkomen om het u aan te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, de Galdeeën hebben drie bendes gevormd, overvielen de kamelen en roofden ze. En de knechten sloegen zij met de scherpte des zwaards. Ik alleen ben ontkomen om het u aan te zeggen. Terwijl deze nog sprak, kwam een ander en zeide, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van een broeder, de eerstgeborene. En zie, daar stak een zware storm op van over de woestijn, greep het huis bij de vier hoeken aan en het viel op de jonge mensen, zodat zij stierven. Ik alleen maar ben ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen weerkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Goden niets ongerijmds toe. En dan komt Satan opnieuw. En God zegt: heb je Job gezien? En dan zegt Satan: ja, maar weet je, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar je hebt hem zelf niet aangetast. Je hebt zijn gezondheid niet aangetast. God zegt: doe het maar. Alleen je moet hem wel laten leven. Maar doe het maar. Breng hem maar tot het uiterste. Breng hem tot de grens. Job is een boek van de grenzen. Breng hem tot het uiterste, uiterste, uiterste wanhoop. Iets wat spreekwoordelijker is geworden voor de mensheid. Ellende als Job. Job heeft het uiterste, de uiterste grenzen. Omdat er een test gaande is hier die de mensheid moet weten. Dit moet de mensheid weten. En Job wordt dan aangetast in zijn gezondheid. Hij zit op de vuilnisbelt. Enorme contrasten. Eerst een van de belangrijkste mensen, de rijkste mensen, wordt de armste mens. Gezondste man wordt een heel zieke man. Wat is toch de kern van het boek Job? De kern is dit. De kern is: wie heeft gelijk? Heeft Satan gelijk? Of heeft God gelijk? En hoe is Gods karakter? En hoe is het karakter van Gods redding? En dit is het antwoord. God zegt tegen Job dit: Job, luister eens. Ik geloof alleen maar in mezelf. Ik geloof alleen maar in wat ik doe. Verder, heel mijn handelen is uitsluitend gericht op mijn soevereine kracht. En op geen enkel mens, op geen enkel schepsel, daar staat ik boven. En als ik mensen tot wedergeboorte breng, dan heb ik dat gedaan. En niets kan die mens daarvan afbrengen. Want ik ben een vader. En ik ben niet een vader zoals een aardse vader, maar ik heb een relatie met de persoon en ik ben de machtigste. Ik ben de grootste. Ik ben de heerlijkste. En mijn plan zal zegen vieren. Dat is het boek Job. En het boek Job gaat tot het uiterste. Tot het uiterste. Wees gerust. Als je in zijn handen bent, kan je er niet meer uit. Want God gelooft in zijn werk. Het is zo belangrijk dat je begrijpt wat er op Golgotha gebeurde. Velen denken dat op Golgotha Satan werd overwonnen. Denken veel mensen. Die denken: ja, weet je, Satan die heeft de mensen in de greep. En Satan moet overwonnen worden. En de Heer Jezus verplettert Satan aan het kruis. Nou, het is zeker een klein aspect. Maar aan het kruis, lieve mensen, vind je geen woord tegen Satan. Satan is helemaal niet in beeld, het kruis. Dat is een bijproduct. Waar gaat het in? Op het kruis gaat het over de strijd in de persoon van God zelf. Daar gaat het om. Gaat om God de Vader en God de Zoon. En God de Zoon die naar de aarde komt. En God die alle zonden van de aarde in zichzelf pakt. En dat oplost. In zichzelf. God heeft alles in zichzelf opgelost. En als de Heer Jezus aan het kruis hangt. En dat is weer rooms-katholiek denken. De Rooms-Katholiek, die bidt aan de heilige, omdat die dichter bij hen staan dan Maria. En ze bidden tot Maria, omdat die dichter bij Jezus staat dan Jezus bij ons. En ze bidden tot Jezus, omdat Jezus de Vader, die de boze Vader is, die heilig is en constant in hun huizen kijkt en allerlei dingen daar ziet en je tuchtigt en je pakt met de wet, weet je wel. En de Heer Jezus kan dan aan de Heere God
hem overreden. Dat is heidendom, dat is heidendom. Aan het kruis is er geen enkele afstand tussen God de Vader, zijn wil, en God de Zoon, zijn wil. Dat is één, absoluut één. God is één. Gij zult de Heere, uw God, lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw kracht. En er is maar één God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. God is één, God is integer. Dat betekent dat je God nooit uit elkaar kan halen. Gods heiligheid niet scheiden van zijn liefde. God de Vader niet scheiden van God de Zoon. God de Vader niet scheiden van God de Heilige Geest. God de Vader niet scheiden van zijn woord, van de Bijbel. Wij zien dat God één is. En God heeft heel de nood van de mensheid opgelost in zijn Zoon. Onantastbaar is dat. Daar kan niemand bij. En als je nou gered wordt, dan word je in de Heere God geplaatst. In de Zoon geplaatst en daar kan niemand bij. Dan ben je zo onvoorstelbaar veilig. En nu staat hier, Jacobus zegt, nu moet je weten dat God een gevende God is. Nou, dat is best wel heftig. Want wat wij zien, is dat wel degelijk heel veel dingen gebeuren in ons leven waar wij de indruk hebben dat God dingen van ons afneemt. En hoe zit dat dan? Nou, om nog even naar dat voorbeeld van Jozef te kijken. Jozef zal dat heel vaak gedacht hebben. Maar Heere God, hoe zit dat nu toch? Ik heb die dromen van u gekregen, maar alles gaat de andere kant op. Waarom doet u dat nu toch? En wat heeft Jozef nu gedaan? Jozef heeft vastgehouden aan die dromen. En Jozef heeft alles wat hij meemaakte, heeft hij geplaatst in Gods wijsheid en vertrouwd op die God die betrouwbaar is. Ondanks alles. En hij is niet beschaamd uitgekomen. Maar hij had perfect kunnen zeggen. Bij de vrouw van Potifar, moet je kijken, zegt hij. Ik ben alles verloren en God deugt niet, want God heeft mij beloofd dat ik koning zal worden. Dat mijn broers voor mij zouden buigen. Nu hebben ze over mij gebogen en ze hebben mij vastgeketend en verkocht. Tegenovergestelde. God deugt niet. Hij is onbetrouwbaar. Maar Jozef deed dat niet. Jozef zei, ik snap niet, Heere God, maar ja, ik ben ook maar een mens. U bent God. En u bent veel groter dan ik. En ik vertrouw op u dat u waarheid bent en dat u betrouwbaar bent. En ik ga in uw wegen. En Jozef is niet beschaamd uitgekomen. Integendeel, Jozef heeft gezien hoe geweldig God is en hoe geweldig dat God voor hem zorgde. Nou, dat is belangrijk. Dus God, als hij met ons handelt, doet God dat nooit bij christenen? God zal ons nooit pakken om ons verleden. God zal ons nooit pakken om ons verleden. God zegt niet, nu heb je kwaad gedaan, die ogen. Patje, ik pak je. Nooit. God tuchtigt niet om je te straffen. Omdat hij beledigd is. God tuchtigt je om te voorkomen dat je in de toekomst niet spaak loopt. Gods tuchtiging is altijd gericht op de toekomst. En soms heeft dat niets te maken met je zonde. Bij Jozef had dat niets te maken met zijn zonde. Bij Jozef had dat te maken met Gods plan. Met de voorbereidingen van Gods plan. Dat Jozef zo'n moeilijke weg moest gaan. Jozef moest getest worden op macht. En hij kreeg macht bij Potifar. Jozef moest getest worden op seks. En hij kreeg seks bij Potifar. En Jozef moest getest worden op vertrouwen in God. En hij kreeg een heel scenario van wantrouwen. En hij werd getest. En wat was nu wat Jozef wist? Die kende de wijsheid. Die kende een juist godsbeeld. God is een gevende God. God is geen nemende God. God geeft.
En als je op dit moment tijdelijk iets van mij afneemt, staat dat in het teken van geven. Hij wil mij iets geven. Als ik een tijd heb dat het niet lukt, dat ik helemaal van streek raak, staat dat in het teken van dat hij iets aan mij wil schenken later. Juist Gods beeld. Is de God die u dient het waard om geliefd te worden? Nou, laat ons eens kijken wat u doet als u een verkeerd godsbeeld hebt. God liefhebben boven alles. Stel je voor dat je een verkeerd godsbeeld hebt. Dat kan je zien aan de 10 geboden. Nou, de 10 geboden zijn heel belangrijk. God, het zijn geboden en we zitten direct al. God die wil iets van ons afpakken. Geboden. Maar de geboden zijn indrukwekkend. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uitgeleid hebt. God zegt, ik heb je bevrijd. En ik geef je 10 regels om vrij te blijven. Als je die 10 regels volgt, dan zal je vrij blijven. Je bent wedergeboren en dan komen de 10 geboden in je leven. Ze zijn belangrijk. Wij besteden in evangelische christenen niet zoveel aandacht aan. Het is een beetje spijtig, want ze zijn geweldig belangrijk. Hoe kan ik vrij blijven in mijn leven? Nou, als ik ga stelen, word ik gebonden. Gebonden aan geheimen, gebonden aan een heel scenario van gedachten. En ik krijg angsten in mijn leven. Als ik met seks aan de gang ga, dan word ik helemaal een lustobject en is niemand meer veilig, word ik er gebonden. En God zegt, wel, ik bevrijd je uit de slavernij van Egypte. En ik wil zo ontzettend graag dat die vrijheid bestendigt. En daarom wil ik je 10 regels geven hoe je vrij kan blijven. En je kan blijven geloven dat ik een gevende God ben. En niet een nemende God. Nou. Dus de eerste 3 geboden, de eerste 4 geboden, die gaan over onze verhouding met God. God liefhebben boven alles. Ja. De eerste is, er is maar 1 God. En God is 1. Ik heb het net uitgelegd. Er is 1 God, maar ook God is 1. Dat is ook belangrijk. De Zoon en de Vader zijn 1. Zijn woord en de Vader, dat zijn 1. Ja. Het tweede gebod is wat maar lastiger. Gij zult geen beelden maken. Nou, dat komt omdat God niet in een beeld te vatten is. Wij als mensen mogen niet een beeld van God maken, want dan beperken wij God. Dan maken wij God tot een karikatuur. Dan gaan wij God zo zien. En daar hebben we al, als wij een verkeerd godsbeeld hebben, dan zijn we aan het zondigen tegen het tweede gebod. En dan komt het derde gebod. Ik heb er vanmorgen al iets tegenover gezegd. Als je nu God niet echt lief hebt. Ja? Als je verkeerd godsbeeld hebt. Gaat heel je christenleven. Wordt een leven. Dat gericht is om God te gebruiken voor je eigen zaken. Dan ga je Gods naam vloeken. Dan ga je opvoeden. En omdat je je gezag niet kan waarmaken, ga je zeggen, er staat geschreven in het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder. En je kan wel eens zijn dat je Gods naam vloekt. Je gaat dus niet nederig wandelen met God in dankbaarheid dat hij je genade schonk, maar je gaat Gods kracht, Gods majesteit, Gods heerlijkheid inroepen voor je eigen beperktheid, voor je eigen gebruik. En dat is een eindeloos verhaal. En dat is zo ongelooflijk diep verspreid in ons midden. Er zijn zo weinig mensen die de Bijbel echt gebruiken zoals het behoort. Elk dispuut die er is, over welk onderwerp ook, daar zit onze ego erin en dan willen we tonen dat we de Bijbel kennen en we beginnen. En we misbruiken Gods naam. We gebruiken zijn woord. voor onze eigen zaken. En dat heeft te maken met een verkeerd godsbeeld. Dat heeft te maken met God los te maken van ons eigen leven. Weet je, wie ben ik? Ik ben niets. Behalve dat God er een 1 voor gezeten heeft, gezet heeft, dan ben ik een 10. Maar dat is Gods zaak. En Gods verdediging is zijn grootste zaak. Hij wil mij verdedigen. God verlangt daarnaar. En God wil dat wij hem volledig zouden vertrouwen. Is de God die u dient betrouwbaar? Kunt u die lief hebben? Is hij een vader die soeverein mag zijn, dingen mag doen in je leven, zoals bij Job, die je absoluut niet begrijpt, en dan je zegt, en toch vertrouw ik hem. Want ik weet, hij is een gevende God. Nou, zo staat het in Jacobus zo prachtig. Jacobus zegt, hij is een God die geeft, eenvoudigweg, zonder verwijt. Satan heeft ongelijk. God zegt hier, Jacobus zegt hier, kijk, God zegt niet, ik geef je dan maar je hebt het niet verdiend. Zonder verwijt. God zegt eigenlijk, luister eens, lieve man, ik weet wat ik gedaan heb in je leven. En je bent kostbaar voor mij. En ik tuchtig je, omdat je voor mij bent. Omdat ik in de toekomst je wil bewaren in de eeuwigheid. Daarom zal ik je misschien tot een grens brengen, maar ik tuchtig je. Omdat ik ook wil dat je in de wereld iets betekent, tuchtig ik je. Ik sta erop jouw leven te gebruiken tot zegen voor mijn koninkrijk. God gelooft alleen maar in zichzelf. Want hij is de enige die rein is. Hij is de enige die puur is. En de rest, wij kunnen absoluut niks. Wij moeten niet denken dat wij een gemeente kunnen zijn. Wij moeten niet denken dat wij beter zijn dan wie ook. Genade is het enige. En dat is onverdiende gunst. Nou, dat we hier zijn, morgen zal ik daar nog even over spreken, over de laatste tekst die ik voorgelezen heb. Na zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Weet je, God is een God die ons heeft voortgebracht, gebaard, staat er eigenlijk, door zijn woord. Geschapen door zijn woord. We zijn een wonder. En er staat er, we zijn eerstelingen onder zijn schepselen. Nou, ik zal je uitleggen morgen wat dat bedoelt. Wat Jacobus dan bedoelt. Zo ongelooflijk mooi. De positie die we gekregen hebben. Maar God heeft ons gebaard. Heel belangrijk dat te begrijpen. Mijn ouders hebben mij gebaard. Daar was ik niet bij. Wel, ik was erbij. Daar kon ik niks aan doen. Heeft hun, dat is hun taak. Zij hebben dat gedaan. God heeft mij gebaard. God heeft u gebaard. En Gods werk, lieve mensen, Gods werk is niet door Satan te pakken. God bracht daarom in het boek Job tot het uiterste. Tot de grenzen van het menselijk kunnen. Helemaal aan het begin van zijn openbaring. Voordat hij zich openbaarde aan Abraham, heeft God eerst laten zien, ik geloof in mijn werk. En God bouwt op dit moment zijn koninkrijk. En hij roept duizenden mensen tot geloof. En hij plaatst ze in de Heer Jezus Christus. En dat is de veiligste plaats op aarde. En daar mag je zijn wie je bent. Je mag heel openlijk met hem spreken over je zonde. Het is genade. Genade, genade. En hij gaat je leren om in hem, in zijn wegen te wandelen. En als je fout gaat, pakt hij je. En dan pakt hij je niet om te zeggen van, je hebt mij beledigd, een schop onder je achterste, in je hok. Dan pakt hij je om te zeggen, ik wil ontzettend graag dat je in de toekomst dat anders maakt. Als een klein kind op de stoep van de weg staat, en er ligt midden op de weg een mooie knuffel. Haar of zijn knuffel. Dan loopt zo'n kind de weg over zonder te kijken. En is levensgevaarlijk. En
En dus de ouders die rennen het huis uit, beginnen te gillen, pakken dat kind, doen dat kind pijn. Dat kind schreeuwt, snapt er niets van. Waarom doen die ouders dat? Zijn die boos op dat kind? Die ouders zijn zo dankbaar dat ze dat konden voorkomen dat het kind stierf. En die hebben dat gedaan om te voorkomen dat het ooit in de toekomst dat kind nog een keer zou doen. Dat is Gods werk. God is een gevende God. Eenvoudig weg. Weet je wat God je kan geven? Dat je bemind bent. Dat je geheiligd bent. Dat je een geliefde bent. Dat je bij hem mag komen. Zo vuil, zo vies als je bent. Toen de verloren zoon bij de vader kwam, toen had hij thuis, of had hij bij de varkens nagedacht over God, en heeft hij gezegd, ik ga tegen God zeggen. God zegt hij, vader, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij een van uw huurlingen. Ja. En die jongen die had geen douche gehad, dus die stonk naar de varkens. Die zag er verweerd uit. Die zag, was een alcoholist. Hij had misschien wel syfilis. Weet ik wat hij allemaal had. Hij was met vrouwen gegaan. Helemaal uitgeleefd. En dan zien we in dat geweldige verhaal dat de vader, die komt uit zijn huis, staat daar te kijken, ziet hem komen heel in de verte, loopt hem tegemoet. En voordat hij één woord kan zeggen, omhelst hij hem. En kust hem. Daarmee gaat de vader stinken, want de jongen die stonk naar de varkens. Hij was misschien wel onder de drek van de varkens. En vader zijn kleren waren vuil. Maakt de vader niet uit. Mijn zoon, mijn zoon. Ja. En dan zegt de verloren zoon, die zegt, vader, zegt hij, ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden, maak mij één van uw huurlingen. En de vader gaat er helemaal niet op in. Er staat er zo prachtig in de Bijbel, maar de vader. Maar de vader zeide tot zijn knechten, geef hem nieuwe kleren. Geef hem een nieuwe ring. Geef hem nieuwe schoenen. En laat ons het gemeste kalf slachten. Ja, waarom doet de vader dat? Omdat de vader zichzelf heeft teruggevonden in de zoon. Omdat die zoon bij hem behoorde. Omdat dat een onderdeel van zijn leven was. Daar geeft de vader alles voor. Zijn lieve zoon heeft hij gegeven. Daar geeft hij alles voor. Dat is indrukwekkend. En de oudste zoon, wat doet hij? De oudste zoon zegt, die zoon van u, die moet ik niet. Die heeft zijn leven doorgebracht met vrouwen en het geld verkwist. En dat feest vieren is verschrikkelijk. Wat was nu de zonde van de zoon, van die oudste zoon? Had hij geen gelijk? Ik vind eigenlijk wel, hij heeft toch wel een punt, hè? Maar die zoon maakt deze fout. Deze fout. Die zoon is niet blij met zijn vader. Want die vader was blij. En de zoon, de oudste zoon, was niet akkoord met de blijdschap van de vader. Ben je blij met de vader? Hou je van de vader? Hou je, als de vader blij is, word je dan ook blij? Of zeg je dan, nee, je maakt een fout, vader. Dat doe je toch niet? En die oudste zoon was niet blij met de vader. En die jongste zoon. Weet je, die jongste zoon, die zit daar. Goh, in dat feestgewoel, met nieuwe kleren. Net gedoucht, ruikt heerlijk, nieuwe schoenen, nieuwe ring. Er wordt gedanst, heerlijk eten. Die is helemaal verstreken, die is helemaal verstreken. Zegt, vader, vader, hoe kan je dat doen? Ik ben niet waard uw zoon te zijn. Maar die zoon keek naar zijn vader En die zag zijn vader zijn ogen glinsteren van blijdschap. Hij zegt, vader, u bent echt blij. U bent blij. U bent blij met mij. Dit kan toch niet, vader? U kan toch niet blij zijn met wat ik gedaan heb? En dan zegt de vader tegen, lieve zoon, luister eens. Ik ben zo blij dat ik je door de tijd heen, dat van dat moment dat je van mij wegging, heb ik je bewaard. Ik heb je maar losgelaten, want ik wist dat ik je niet kon overtuigen. Maar ik moest je bewaren in elk stadium. Ik heb je gezien toen je bij de vrouwen zat. Ik heb je gezien toen je dronk. Ik heb je vrienden gezien. En ik heb je elk moment tot in de grens gebracht en ik heb je bewaard. En ik heb je bij de varkens gebracht. En bij de varkens ben je tot inzicht gekomen. En toen ik je zag komen, had ik een gevoel van overwinning. Mijn werk is volbracht. En de zoon kwam thuis. En er wordt feest gevierd. Ik heb zo moeten leren dat er in de hemel feest gevierd is voor die stomme, die nietswaardige, die verachte Wout van Wijngaarden. En dat heeft me jaren gekost om dat te kunnen aanvaarden. Dat er voor mij feest gevierd is. En dat ik nieuwe kleren heb gekregen. En ik heb dat feest jaren niet kunnen meevieren. Want ik heb gezegd, vader, u vergist u. Maar God heeft mij geleerd dat ik een fout beeld van hem had. En dat alles wat hij geeft niets te maken heeft met mij, maar alles te maken heeft met hem. En zoals u nu hier staat en zit, misschien ben je iemand met een groot geheim in je leven. Misschien heb je een kraakje gezet bij een of andere bank. Misschien heb je wel een auto die niet van jou is. Weet ik het allemaal wat er kan overkomen. Maar God houdt van je. God houdt intens van je. God wacht tot je terugkomt bij hem. En als je terugkomt bij hem, omhelst je en kust je. Zonder enige vraag te stellen. En dan geeft hij je nieuwe kleren. Ja. En denk erom, dat is een diepe les van die jongste zoon. Die is nooit meer bij de vader weggegaan. Nooit meer. Heb je een juist godsbeeld? Heb je een juist mensbeeld? Ben je ooit wel eens geweest op het punt waar die verloren zoon was? Ben je daar ooit geweest? Bij de varkens? Of heb je toch gedacht, ik ben altijd bij de vader geweest. Ik heb altijd gedaan wat hij me opdroeg. En ik heb eigenlijk nooit een bokje gekregen van mijn vader. Die oudste zoon hield niet van zijn vader. Die had een verkeerd beeld van de vader. Want die had gedacht dat hij zijn positie had verdiend. En dat is een grote dwaasheid. Dat is de grootste dwaasheid die je kan overkomen. Die je kan bedenken in het christendom. U zit hier niet omdat u beter bent dan de grootste crimineel. Dan degene die zich nu helemaal dronken voert met alcohol. U bent niet beter. Er is uw genade te beurt gevallen. En God gelooft in zijn werk. Zo laat ons eindigen met die God te prijzen. Is de God die u dient absoluut een God die u vertrouwt? Of is uw godsbeeld een God die de 10 geboden hebt gegeven om uw leven te beknotten, om uw carrière kapot te maken, om uw verlangens de grond in te boren en om u te laten zien dat u niets mag? Oh, wij als christenen weten we dat we zijn in een nieuwe vrijheid gekomen door het dierbare bloed van de Heer Jezus. En God wil die vrijheid in ons bestendigen. Vrijheid is gebondenheid aan het goede. En hij is een goede God. Alle gaven komen van boven. Zo laat ons nadenken over ons godsbeeld. En laat ons nadenken over wie wij zijn. En laat ons nadenken over die twee die bij elkaar komen. Over het indrukwekkende verhaal van de verloren zoon. Er is feest in de hemel over ons leven. Zo God zegen je daarmee. En morgen zal ik dan de laatste keer spreken. En dan gaat het over vers 18. Over dat we eerstelingen zijn. En dat is grandioos. Amen.
O Vader, wij danken u voor ja, wie u bent. Uw openbaring in de Bijbel. Dank u dat het allemaal van u afhangt. Dat u de eeuwige, onveranderlijke God bent. En dat u een plan heeft. En wij snappen veel niet, Heer. Maar wij buigen in verwondering en in diepe dankbaarheid voor u. U bent een gevende God. Die het grootste wat u bezat gaf. Zou u dan nu alle dingen aan ons schenken? U gaf uw zoon. Zult gij dan niet alle kleine details invullen? We willen zo het leven bekijken en daarvoor dankbaar zijn. Geprezen zij uw naam. Amen.